Maar het is goed om in jullie midden te zijn en iets vanuit Gods woord met elkaar te delen. Maar ik zat dus vanochtend gewoon in mijn eigen dienst te luisteren. En toen werd er gebeld. En het was Kai. Ik denk, ja, die gaat niet op zondagmorgen om 9:50 plotseling bellen. En toen dacht ik, Kai, Ermelo. Het zou wel eens kunnen dat ik in Ermelo moest zijn vanochtend. Dus ik ben hier naartoe gekomen gelijk vanuit de dienst. Ik had voor de rest geen verplichtingen daar. Dus het is fijn om zo het woord met jullie te mogen delen. En dat wil ik vanochtend doen uit Lucas hoofdstuk 20. Dus sla maar op, Lucas hoofdstuk 20. En dan gaan we daar met elkaar vanochtend eens over nadenken wat de Heere daar tot ons te zeggen heeft. Lucas 20 vanaf vers 9. De slechte landbouwer staat daarboven. Lucas 20 vers 9. En Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Iemand plantte een wijngaard en verhuurde die aan landbouwers en ging een tijd lang naar het buitenland. En toen het tijd was, stuurde hij een slaaf naar de landbouwers, opdat zij hem een deel van de opbrengst van de wijngaard zouden geven. De landbouwers echter sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde nog een andere slaaf, maar ze sloegen ook hem, behandelden hem schandelijk en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij nog een derde, maar zij verwonden ook deze en wierpen hem eruit. En de heer van de wijngaard zei, wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen. Als zij deze zien, zullen zij mogelijk ontzag voor me hebben. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doden ze hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die landbouwers ombrengen. En zal de wijngaard aan anderen geven. En toen zij dit hoorden, zeiden zij dat nooit. Maar hij keek hen aan en zei, wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Tot zover Gods woord voor deze morgen. Laten we nog een moment hebben om dit woord ook bij de Heere te brengen. Vader, we zeggen u zo dank dat we uw woord hebben. Uw woord wat leidend is voor ons leven. Uw woord wat ook gezaghebbend is over ons leven. Uw woord waarin u uzelf openbaart. Heer, en als we vanochtend hierover nadenken, over dit gedeelte, dan bidden we, Heer, wilt u met uw geest hier doorheen werken. Dat het niet mensenwoorden zijn, maar dat deze woorden echt door uw geest geïnspireerd zijn voor ons hart. Heer, zo leggen we deze dienst, deze prediking, dit woord weer terug bij u en wilt u uw werk daarin doen. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We ontmoeten de Heer Jezus hier in Jeruzalem. Jezus was van Jericho naar Jeruzalem gegaan. Jericho-Jeruzalem, dat is ongeveer 50 kilometer. Dus zeg even een dagreis reizen. En in Jeruzalem had hij een blinde genezen. Hij had Zacchaeus, de landverrader, had hij uit een boom gehaald. Kom hier, ik wil bij jou thuis zijn. En daarna is hij naar Jeruzalem gegaan. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En toen hij Jeruzalem inging, toen gebeurde er iets bijzonders. Het was niet zomaar dat hij Jeruzalem zomaar even binnenging. Nee, de mensen die waren vol enthousiasme. De Heer Jezus komt nu binnen. Hosanna, gezegend is de koning. Hij werd op een ezel gezet. Er werden klederen en palmtakken voor hem neergelegd. En zo kwam hij Jeruzalem binnen. Hosanna. En toen hij eenmaal in Jeruzalem was, dat zijn de laatste momenten, de laatste dagen van zijn leven hier op aarde, voordat hij zou sterven. Toen hij daar was, toen gebeurde nog een aantal dingen. Hij heeft de tempel toen gereinigd. Hij heeft de handelaren eruit gegooid. Dit is een huis van gebed, heeft hij geroepen. En hij is dagen daar ook nog aan het onderwijzen geweest. Hij heeft onderwijs gegeven en verkondigde het evangelie. En dan vragen de fariseeën, die vragen aan hem van, maar met welke bevoegdheid doet u dit eigenlijk allemaal? Met welke bevoegdheid, met welke autoriteit heeft u zichzelf nu binnen laten komen? Ik Hosanna de koning, maar hoe kunt u zich zomaar koning laten noemen? Hoe heeft u zomaar de handelaren eruit kunnen gooien? Hoe kunt u zomaar het onderwijs hier geven aan alle mensen? Welke bevoegdheid heeft u eigenlijk? Welk gezag heeft u eigenlijk? Uit welke naam doet u dit nu? En eigenlijk is hier, je zou kunnen zeggen, de bediening van de Heer Jezus op het hoogtepunt gekomen. Hij gaat sterven aan een kruis en de populariteit onder het volk is als het ware toegenomen. Maar er is één groep onder dat volk die het allemaal zeer irritant vindt wat de Heer Jezus doet. De religieuze leiders, en ze willen maar één ding, vastberaden zijn ze om hem te doden. We kunnen lezen in hoofdstuk 19, het laatste gedeelte. En hij gaf dagelijks onderwijs, de Heer Jezus, in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Nou, en als dit dan allemaal zo gebeurd is, dan gaat hij zijn laatste gelijkenis vertellen. Wat wij met elkaar gelezen hebben. Dit is de laatste gelijkenis, het laatste verhaal wat hij aan de mensen, aan het volk brengt. En je zou kunnen zeggen, deze laatste gelijkenis heeft een profetische lading. Hij kijkt met deze gelijkenis die we nu met elkaar gelezen hebben, als het ware vooruit naar dat wat gaat komen. Hij laat daarin zien wat zijn vijanden van plan zijn. En hij laat daarin zien dat hij ook uiteindelijk zal sterven. En je ziet in deze gelijkenis drie ontmoetingen. Die gaan we met elkaar bespreken. Drie ontmoetingen. Er is een ontmoeting tussen de landbouwers en de eigenaar. Dat is de eerste ontmoeting. De tweede ontmoeting is, er is een ontmoeting tussen de landeigenaar en drie dienaren. En als laatste, er is een ontmoeting tussen de landbouwers en de zoon. Dus ontmoeting landbouwer-eigenaar, ontmoeting landbouwers-dienaren en ontmoeting landbouwers en de zoon. Nou, laten we daar eens naar kijken. De landbouwers en de eigenaar. Door de jaren heen is hier in Nederland het heel gunstig om een huis te kopen. Er is als het ware geen betere investering dan het kopen van een huis. En als je een huis, zeg even 10, 15 jaar geleden gekocht hebt en je kijkt nu naar de waarde van het huis, dan zou je wel eens een beetje in je handen kunnen wrijven. Hier had ik niet voor kunnen werken. Dit is zo'n waardestijging. Nou, het is helemaal mooi. En sommige mensen hebben dat. Die hebben zoveel geld. Die hebben zelfs een tweede huis gekocht. En die hebben dat tweede huis verbouwd. En het tweede huis verhuurd. Die hebben het helemaal opgeknapt. En die hebben gezegd, nou jongens, nu mogen er anderen in. En we maken een afspraak. We maken ook een contract samen. We ondertekenen dat contract. En we maken een afspraak over hoeveel geld je per maand moet gaan betalen. Nou, dat is eigenlijk een beetje het beeld wat hier ook is. Er is een eigenaar. Een eigenaar die een wijngaard koopt. En hij maakt hem helemaal mooi. Hij zet er een muur omheen. Hij zet er een wijnpers in. Een hoge toren bouwt hij voor bewaking. En dan zegt hij, nu ga ik hem verhuren. Nu ga ik er wijnboeren inzetten. Nu ga ik er pachters inzetten. En de pachtboeren die komen en er worden afspraken gemaakt. Er wordt een contract gemaakt, er worden handtekeningen gezet. En na de handtekeningen worden ook nog eens een keer bepaald, zoveel gaan jullie betalen aan mij. Nou, en die betaling, dat is ongeveer 25-50% van de oogst moest betaald worden aan de eigenaar. Dus de pachters, de huurders, die werkten hard. En als het dan de oogsttijd was, dan zou de eigenaar komen en zeggen, ja, nu heb je een jaar gewerkt, een jaar op mijn land, en nu ontvang ik 25-50% van de oogst. Dat is de afspraak die gemaakt werd. En wat ook normaal was bij het volk van Israël en bij het land Israël. En de eigenaar zelf, die ging op reis. En blijkbaar was die niet op tijd terug om zelf naar de pachters, naar de huurders toe te gaan en zeggen, het is oogsttijd geweest, geef me nu mijn deel. Hij was te ver weg en hij doet dan dienaren sturen. Hij stuurt dienaren om uiteindelijk de oogst, of de huur, de pachtsom, om die binnen te halen, om die mee te nemen. Tot zover was er helemaal niets geks aan dit verhaal. En konden de luisteraars dit verhaal ook helemaal meemaken. Maar dan gebeurt er iets vreemds. Dan kantelt als het ware het verhaal en dan gebeurt er iets schandaligs. Want als de dienaar komt en zegt, ik ben hier namens mijn eigenaar, wilden jullie nu betalen, de oogst geven, die 25-50%, dan zeiden ze, nee, wij erkennen niet het gezag. Wij erkennen niet de afspraken meer. Wij erkennen niet het contract, die vergoeding, daar kun je naar fluiten. En de hoorders die hebben begrepen waar het uiteindelijk om ging. Die hebben dit verhaal begrepen. Die hebben begrepen wat het betekent. De wijngaard, de wijngaardenier, de landbouwers en de dienaren. Dat beeld wat de Heer Jezus schetst, zij hadden het begrepen. Ze hadden begrepen wie er nu bedoeld werd met de wijngaard. En de luisteraars die hebben toen gedacht, als het hier gaat om een wijngaard, dan denken we terug aan het Oude Testament. En dachten ze terug aan Jesaja hoofdstuk 5. En Jesaja hoofdstuk 5, dat is het lied van de wijngaard. En de hoorders die hebben teruggedacht. Oh, die wijngaard, dat gaat over Israël. Dat gaat over het volk, dat gaat over ons. En in Jesaja hoofdstuk 5 staat het volgende. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een bron en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zij lievelingsplanten. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur, gerechtigheid, maar zie, het werd geschreeuw. En toen de Heer Jezus dit verhaal vertelde, wisten ze, Jesaja hoofdstuk 5, wijngaard, dit gaat over ons. En de schriftgeleerden hebben gedacht, ja, het gaat over ons als leiders, dat wij in die zin geen goede leiders zijn. De boodschap is hen niet ontgaan. Ze hadden zoveel zegen ontvangen. Ze hadden het land gekregen, vloeiende van melk en honing. Ze hadden een tempel gekregen. Ze hadden de woorden van God, het Oude Testament. Maar de geestelijke leiders, die zijn gegaan voor hun eigen positie. De geestelijke leiders vonden hun eigen positie belangrijker dan God de eer geven en te verwachten de Messias die zou komen. Je zou kunnen zeggen, de relatie tussen eigenaar en tussen de huurders was sterk verstoord. En nu komen we bij mijn punt. De toepassing. Wat was nu het grote probleem tussen eigenaar en huurder? De huurders zijn zich gaan gedragen als de eigenaar. Die ga ik herhalen. Let goed op. Wat is het probleem hier? De huurders, het volk van Israël, de schriftgeleerden, zijn zich gaan gedragen als de eigenaars. Als de eigenaar. En je kunt niet zomaar in je leven zeggen, er is geen eigenaar meer. Je kunt niet zomaar in je leven zeggen, ik wil niets meer met een eigenaar te maken hebben. Je kunt niet zomaar in je leven zeggen, ik heb niets meer als schepsel met de schepper. Je kunt niet zeggen, er is geen eigenaar van deze wereld. En we gooien zomaar zijn woord en we gooien zomaar zijn afspraken overboord. Je kunt niet leven met enige notie dat er een schepper is. En je kunt niet zomaar zeggen dat ik leef niet meer met de gedachten van de schepper, maar ik leef eigenlijk alleen nog maar met mijn gedachten die waarheid zijn, mijn emotionele verlangens die leidend zijn, en mijn wil is wet in deze wereld. Anders gezegd, mijn geld, mijn bezittingen, mijn macht, mijn seksuele verlangens zijn allemaal van mij en ik bepaal wat ik daarmee doe. En ik heb niets te maken met een eigenaar. Ik heb niets te maken met een schepper. Ik heb niets te maken met een God. En hier conflicteert het wereldbeeld en het mensbeeld van deze wereld totaal met het wereldbeeld en het mensbeeld wat de Bijbel ons geeft. Waar de wereld zegt en het wereldbeeld is en het mensbeeld is, ik bepaal zelf en er is geen God, dat conflicteert, dat maakt enorme ruzie met dat wat Gods woord zegt. Maar dit is wat er gebeurt in de wereld. Wij hebben geen eigenaar. Wij willen niets meer met een eigenaar te maken hebben. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen, de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hen bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. De mens onderdrukt de waarheid dat er een schepper is. En Paulus zegt hier, kijk nu eens om je heen. Kijk nu eens naar de schepping. Kijk nu eens hoe God alles gemaakt heeft. Er is wel degelijk een eigenaar. Er is wel degelijk een schepper. Maar de mensheid drukt dus als het ware weg. We willen hier niets mee te maken hebben. Er is geen schepper. En de wereld reikt aan. De mens is autonoom. De wereld reikt aan. De mens bepaalt zelf wat we doen. En uiteindelijk wat hier gezegd wordt is, als een huurder gaat zeggen, ik ben eigenaar, dat is het probleem van ons hart. En niet maar alleen maar het probleem van het hart van de wereld. Dit is het probleem van ons hart, van jou en mijn hart. Ik vind het moeilijk om op alle punten van mijn leven te erkennen, er is een eigenaar. En ik zal als het ware verantwoording moeten afleggen aan die eigenaar. En soms worstelt dat met onze eigen verlangens en onze eigen diepe emoties. En willen we daar vaak niet aan. We vinden het allemaal als mensen moeilijk om te zeggen, er is een God en ik buig mij op alle vlakken van mijn leven voor Hem. We willen zo graag, ieder zo op zijn eigen manier en op zijn eigen vlak, controle houden over ons eigen bestaan en daar niet erkennen dat God daardoorheen moet werken. Dit is het zondeprobleem van een ieders hart. Dat is het probleem van de landbouwers ten opzichte van de eigenaar, zoals de Heer Jezus dat hier aangeeft. De tweede relatie. De relatie tussen de landbouwers en de dienaars. Het verhaal van de Heer Jezus gaat namelijk verder. En op die afgesproken moment, als de oogst aanbreekt en de eigenaar ver weg is, dan zegt de eigenaar tegen de dienaren: ga jullie er naartoe. En hij begint er met één. Ga er naartoe en ga eens kijken of de oogst klaar is en haal dan die 25-50% weg en neem dat mee naar mij toe. Maar wat doen de landbouwers, de huurders, de pachters? De wijnbouwers sloegen de dienaren. En voor dat slaan staat een vrede afranseling. Ze hebben hem goed te grazen genomen. En hij ging met lege handen, ging de dienaar weg. Nou, welk beeld schetst de Heer Jezus hier? En de toehoorders hebben dit duidelijk geweten. Ja, dit is hoe God door al die eeuwen heen gewerkt heeft. Hij heeft dienaren gestuurd. De profeten heeft die gestuurd. En ze hebben hem allemaal afgewezen. Ze hebben ze allemaal met dezelfde manier behandeld of zelfs mishandeld. Jesaja, daar gaat het verhaal van, ik weet het niet helemaal zeker, maar het verhaal gaat dat hij uiteindelijk in tweeën gezaagd is. Jeremia mishandeld in een put. En het verhaal gaat dat hij gestenigd is. Ezechiël had te maken met veel vijandigheid. Amos moest vluchten. Zacharia werd verworpen. Micha werd in het gezicht geslagen. Dat is hoe het volk is omgegaan met al die dienaren door de eeuwen heen. Maar naar die eerste dienaar zegt God niet: het is genoeg. Hij stuurt een tweede en een derde dienaar. Ook die worden geslagen, beledigd en weggestuurd. En de pachters maken 3 keer duidelijk dat ze niets met de boodschappers, maar ook niets met de eigenaar te maken willen hebben. Maar wat een geduld van Gods kant. Wat een genadige God hebben wij. Een eerste dienaar, een tweede dienaar en zelfs een derde dienaar. Meerdere boodschappers die iedere keer weer verkondigen: keer je af van de afgoden en keer je tot de levende eigenaar van jullie leven. Zo genadig is God met ons. Nou zou je kunnen denken: ja Martin, maar dit gaat over niet gelovigen joh. Maar wij zijn gelovigen. Wij zijn kinderen. Nou, ik ga dat door middel van een voorbeeld duidelijk maken. Dat wij soms ook toch God als eigenaar en de dienaren soms afwijzen. Ik ga dat door middel van een voorbeeld duidelijk maken. Wie weet wat ijsvissen is of wakvissen? Vissen in ons midden? Wat is het?
Je maakt een gat in het ijs en je gaat erbij zitten en je hoopt dat er wat gebeurt.
Inderdaad, dus in de koude gebieden waar altijd ijs ligt, dan komt een man aan met een boor, met een handboor en die begint te draaien. Klopt hè, een handboor. Dus begint te draaien en er komt een gaatje, klein hengeltje, draadje, een haakje eraan en dan gaat het door dat gaatje heen en zo hoopt hij een portie vis boven dat hij lekker kan gaan eten. Het probleem is van dit ijsvissen: als je 3 dagen later weer komt en hij denkt: ja, dit was een goed stekkie, hier moet ik nog een keer zijn, weet je wat, ik ga weer naar hetzelfde plekje toe. Maar ja, waar was dat? Want het is weer dichtgevroren. En moet hij opnieuw een gat maken? Nou, dit is een beetje de dynamiek van ons hart. In ons hart zit een groot gevaar. Het gevaar dat we als huurders toch weer eigenaar willen worden. En we bepalen zelf zo graag, we controleren zo graag ons eigen leven. En als het ware zeggen we dan, hier is ons hele leven, maar door de tijd heen kan er ergens in ons hart toch zo'n plekje ontstaan wat weer bevriest. Wat weer dicht gaat. En waar God als het ware niet bij moet kan komen. En dan moet God als het ware die handboor weer gebruiken om dat stukje van mijn hart weer te openen en zeggen, beste vriend, beste Martin, hier was jij weer eigenaar geworden. Hier wil je het weer zelf bepalen. Op dit plekje wilde je zelf weer controle hebben. Maar de handboor was nodig om dat stukje weer open te maken en zeggen, kom met dit stukje nou weer bij het kruis. Kom met dit stukje nou weer bij mij. Kom met dit stukje weer bij mijn genade, bij mijn liefde. En moest ik opnieuw erkennen. Ook dit stukje, Heer, daar bent u de schepper van. Ook voor dit stukje, Heer, bent u de eigenaar. En ook op dit stukje moet ik erkennen, wilt u het ontdooien? Wilt u het ontdooien? En wilt u daar doorheen werken? En God geeft daarvoor soms dienaren. Of soms omstandigheden. We zullen dus opmerkzaam moeten zijn in ons eigen geloofsleven op mensen die voorbij komen in ons leven. De dienaren. Je zou kunnen zeggen, dat klinkt een beetje raar, maar dat bedoel ik ook niet helemaal zo, maar de profeten. De mensen die iets te zeggen hebben. En die zeggen, joh, dit is een verkeerde afslag die je genomen hebt. Hier moet je je van bekeren. Je moet luisteren naar boodschappers die langs zij komen. Of omstandigheden die jou als het ware stilzetten. God wil daar met de handboord doorheen werken. Om iets duidelijk te maken. Hoe vaak hebben we zo'n dienaar van ons afgedrukt? Ik hoop niet dat je kan zeggen, heb je hem afgeranseld? Maar misschien wel in je gedachten afgeranseld. Ga weg, joh, hier heb ik helemaal geen zin in. Ga weg, joh, ik bepaal het zelf wel. En had die persoon juist best misschien wel een goed punt om eens met je te bespreken, om je terug te brengen naar dat stukje ijs bij dat warme, heerlijke, liefdevolle kruis, waar altijd weer vergeving is. Wees opmerkzaam voor de dienaren in je leven. Of dat nu een persoon is of een omstandigheid. Maar let goed op. Let goed op. Oké, de derde relatie. Landbouwer, landbouwers en de zoon. Drie dienaren zijn langs geweest. Nu zal de eigenaar wel zeggen, nu ga ik korte metten maken daar zo met de huurders, de pachters. Nu ben ik het zat. En nu ga ik er wel eens even naartoe en zal ik vertellen hoe het is. En wat voor een contract we hebben afgesloten. En ze zullen zich daaraan moeten houden. Het gaat anders. Hij stuurt zijn zoon. En hij heeft gedacht daarbij, dit is de erfgenaam en het volle gezag van de vader is ook bij de erfgenaam. De zoon kan de belangen van de vader heel goed verdedigen en verantwoorden. Hij stuurt zijn zoon, ik zal mijn, let goed op hoor, ik zal mijn geliefde zoon sturen. Mijn geliefde zoon. Hoe ver wilde de eigenaar gaan? De schepper. De eigenaar van de wijngaard. De eigenaar van deze wereld. Hij wilde niets liever dan dat de pachters, de huurders, trouw zullen worden aan hem. Mijn geliefde zoon. mijn dierbaarste, maar alleen waardevolle, de meest gewaardeerde. Ik zou hem sturen. Ik zou hem sturen. Het was niet de eerste keer dat we dit kunnen lezen, mijn geliefde zoon, in Lucas. Bij de doop van de Heer Jezus was er die stem uit de hemel. U bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En het is op de verheerlijking van de berg dat er weer die stem was. Dit is mijn geliefde zoon, luistert naar hem. En als je eens terug zou lezen in Lucas, dan lezen we in hoofdstuk 9. Wie denken jullie dat ik ben? Vraagt hij dan aan zijn discipelen. En dan zegt Petrus, die zegt, de Christus van God. U bent de Messias, die komen zal. En wat zegt de Heer Jezus dan? Sst. Niet verder vertellen. Daar is de tijd nog niet voor. Hou het voor jezelf. Ik wil het nog niet als een openlijke belijdenis hier laten horen. Maar nu, aan het eind van zijn leven, een paar dagen voordat hij zou sterven aan het kruis, en hij als het ware die profetische gelijkenis vertelt, nu zegt hij, ik ben de geliefde zoon. Ik ben de zoon van God. Ik ben de Messias. Wat een ondoorgrondelijke liefde van God om zijn zoon naar deze wereld te sturen. En de Heer Jezus voegt er in deze gelijkenis aan toe, als zij deze zien, zullen ze mogelijk ontzag voor hem hebben. Misschien dat de landbouwers, de huurders, nu wel respect hebben voor mijn zoon. Maar toen de landbouwers hem zagen, overlegden zij onder elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden, opdat de erfenis van ons zal worden. En toen ze hem buiten de wijngaard geworpen hadden, doden ze hem. De schriftgeleerden en een deel van het volk wilden controle houden over de erfenis. En ze wilden niets afgeven aan de zoon, aan de Messias, als de zoon van God. En ze gooiden hem uit de wijngaard. En ze doodden hem. Ze gooiden hem uit Jeruzalem. En ze hebben hem daar gedood. En de Heer Jezus vraagt dan aan de omstanders. Wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen? Drie dienaren dood. Nu zelfs de erfgenaam, de zoon dood, vermoord. Wat nu? En hij geeft hier zelf als antwoord. Dan zegt de Heer Jezus zelf in vers 16. Hij zal komen en die landbouwers ombrengen en zal de wijngaard aan anderen geven. En toen ze dit hoorden, zeiden zij, dat nooit. Met 50% van het antwoord van de Heer Jezus waren ze oké. Okay. Er zal gerechtigheid plaatsvinden. Er zal nu eindelijk eerlijk opgetreden worden. Deze huurders, die moesten uit die wijngaard. Ze moesten veroordeeld worden. Er moest gerechtigheid komen. Met 50% konden ze niet omgaan. En die 50% was dat ze uiteindelijk de wijngaard ook aan anderen gegeven zou worden. En ze hebben het begrepen. De wijngaard, het volk van Israël en ook met name het land, ze hadden gehoopt, dit is toch het land waar het Messiaanse Rijk zou plaatsvinden. Dit is toch het land waar het koninkrijk uit het geslacht van David zijn vorm gaat krijgen. En dit is toch een Joodse aangelegenheid. Er zal toch geen ander volk me opeens zich hiermee gaan bemoeien? Dat nooit! Het is een Joods koninkrijk met een Joodse koning. Hoe kan dat de wijngaard ooit aan een ander gegeven wordt? Dat nooit. God verhoede dit. Mag dit nooit zo zijn, zeggen ze dan. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd. Hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Het koninkrijk van God krijgt nu vorm naar de Pinksterdag in de gemeente, bestaande uit Jood en Heide. Samen geloven in de Messias Jezus Christus. Samen belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is. De eigenaar van de gemeente. De eigenaar van ons leven. Het evangelie is de wereld overgegaan. En miljoenen mensen hebben zich gebogen voor de Heer Jezus. Tot op de dag van vandaag. De dood van de Zoon is niet het einde. De Heer Jezus gaat als het laatste in het laatste gedeelte een ander beeld naar voren halen. Een beeld van een steen. Hij stelt de omstanders de volgende vraag. Wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben is tot een hoeksteen geworden. Een citaat uit Psalm 118. Vers 22. En ze wisten deze psalm 118. Hoe wisten ze deze psalm? Omdat ze een paar dagen daarvoor een ander gedeelte uit psalm 118 gezongen hebben. Een aantal dagen geleden hebben ze gezongen. Bij de komst van de Heer Jezus Jeruzalem binnen op een ezel hebben ze gezongen. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Psalm 118. En nu haalt de Heer Jezus weer psalm 118 aan. De hoeksteen, de belangrijkste steen die nodig was om een huis goed te laten bouwen. Als de hoeksteen recht was en goed afgeschaafd was, dan was dit de steen waar alles op gebouwd kan worden, zodat alles in lood bleef staan. En deze steen werd door de schriftgeleerden en een deel van het volk verworpen. Deze psalm 118 wordt later nog een keer aangehaald. Toen Petrus en Johannes eerst die kreupelen hadden genezen bij de tempelpoort. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. Ik ken Jezus Christus en dat geef ik je. Sta op! De rechtbank, de Joodse rechtbank, was het daar niet mee eens. Komen jullie maar eens hier. En vertel eens, waarom doen jullie dit? En uit welke naam doen jullie dit? En dan zegt Petrus dezelfde woorden uit Psalm 118. Laat het bekend zijn aan u allen en aan het hele volk van Israël. Dat bij de naam van Jezus Christus de Nazarene, die u gekruisigd hebt. En die God uit de dood heeft opgewekt. Bij deze naam staat deze man hier voor u. In goede gezondheid. Hoe kan die man weer huppelen? Hoe kan die man weer springen? Nou, op grond van de Nazarener. Jezus Christus die jullie verworpen hebben. Hij is de steen. Psalm 118. Die door u de bouwlieden is afgekeurd. Maar die de hoeksteen is geworden. Weten jullie het nog, zegt Petrus als het ware? Een paar dagen daarvoor hebben jullie de eigenaar niet erkend. Een paar dagen daarvoor hebben jullie als dienaren ook gezegd, we moeten de Messias niet. Jullie zijn zelf gestruikeld over de steen. Jullie hebben de bouwsteen verworpen. Maar hij is de belangrijkste steen. Hij is de hoeksteen. Hij is de erfgenaam. Hij is de mede-eigenaar van alle dingen. Colossenzen 1 zegt het zo. Over de Heer Jezus. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is de hoeksteen. Hij is de Messias. Hij is degene die zonde vergeeft en nieuw leven ons aanreikt. Maar o wee, als je die hoeksteen niet wil erkennen. Als je die hoeksteen van je afduwt, ik heb hem niet nodig. Dan zegt de Heer Jezus in dit gedeelte, dan zal je door deze steen verpletterd worden. Dan zul je door deze steen vermorseld worden. Dan heb je geen deel aan de eigenaar, Jezus Christus, de Zoon van God. En uiteindelijk zal het oordeel over je leven komen. Ken je die eigenaar in je leven? En heb je voor hem geknield? En misschien zeg je, oh, dat is al jaren geleden gebeurd, prijs de Heer. Maar misschien ook dat je vanochtend toch moet erkennen, op sommige delen van mijn hart, oh, wat vind ik het moeilijk om daar het eigenaarschap uit handen te geven, de controle uit handen te geven, en daarin ook te erkennen, op die plekken van mijn bestaan. Ik moet erkennen dat Hij ook hier de eigenaar is. Heer, kom mijn zwakheid tegemoet. Ik wil dat u op alle gebieden van mijn leven de eigenaar bent. En dat ik een rentmeester ben. Een huurder ben. Alles in bruikleen heb. Om die levende steen, Jezus Christus, te dienen en te eren in mijn leven. Want zijn koninkrijk zal eens komen. Geprezen zijn naam. Amen.